BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Luister ook eens naar deze podcast. Napleiten. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg van 2030 gaan we het vandaag hebben over de overheid die met een visie moet komen voor een duurzamer Nederland op lange termijn. Over de vraag of het kan, 3 keer meer duurzame energie opwekken in 2030. En over wat duurzamer is, geen kerstboom of geen kalkoen. Het is een lastige vraag. Kunnen we met de kerst ook een duurzame bijdrage leveren? En waar zit dan de grootste winst? In de afgezaagde kerstboom, zou ik denken. Het Stockholm Environmental Institute heeft het onderzocht en dit was de top 5. Het ergste is idioot veel ouderwetse kerstverlichting. LED is echt stukken beter. Dan te veel cadeaus waar je te weinig aan hebt. Typisch verspillende overconsumptie. Met de trein naar vrienden met de kerst is veel beter. In plaats van allemaal in een aparte auto. Dat scheelt heel veel in je kerstvoetafdruk. En vegetarisch en of een verspillingsvrij diner helpt ook. En opvallend, relatief het minst vergroen je je kerst door geen kerstboom te nemen. Ik ben benieuwd wat iedereen gaat kiezen. Ik denk wel dat je mooie kerstgevoel veel dieper wordt als je er een klein beetje je best voor hebt gedaan. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today. Muriel, de Wetenschappelijke Klimaatraad, ik zou bijna zeggen hoera, heeft voor het eerst een officieel advies aan het kabinet en de Tweede Kamer gegeven. Wat zeggen ze?
Nou, als eerste zeggen ze dat de overheid het heft in eigen hand moet nemen voor een klimaatneutrale en klimaatbestendige toekomst. Door een visie te creëren hoe ons land er dan uitziet in 2050. Mm-hmm. En vervolgens een goede strategie om er te komen. En de NOS sprak met voorzitter Jan-Willem Eresman en hij zegt: we hebben nu echt een leefbaar Nederland nodig met gezonde biosfeer, schoon water, gezonde licht, een gezonde bodem en een leefbaar landschap.
Ja, wat ik altijd zeg, de groene weg naar 2030 en dan denk ik altijd en beyond. Ik heb het heel vaak aan Rutte gevraagd, die wilde nooit. Zeggen ze ook iets over het erkennen van klimaatrechtvaardigheid? En zo ja, wat bedoelen ze daar dan mee?
Ja, heel erg belangrijk. En het gaat eigenlijk in eerste instantie om dat je erkent dat de lasten en de lusten niet eerlijk zijn verdeeld over de mensen en de bedrijven en andere organisaties. En een bekend voorbeeld zijn de hoge energieprijzen. Als je geen geld hebt om te investeren in zonnepanelen, een warmtepomp of betere isolatie, dan ben je dus eigenlijk een beetje de sjaak.
Ja.
En hetzelfde geldt natuurlijk voor elektrische auto's. Er zijn heel veel mensen die zo'n auto best zouden willen, maar het niet kunnen betalen. En de Klimaatraad zegt nu: verplicht verhuurders om alle huurwoningen goed te isoleren. En maak ook het openbaar vervoer betaalbaarder. Dat is goed voor de mensen die zich geen auto kunnen verlopen, maar wel graag klimaatneutraal willen reizen.
Ja.
En als je alles bij elkaar optelt, zijn er 20 aanbevelingen in het rapport. En de adviezen komen dus van een gezelschap van onder meer milieuwetenschappers, economen en energiedeskundigen. En een ervan is vandaag in de studio.
Die gaan we straks pas introduceren. Maar toch even een applaus voor Cornelis Blok. Ja, fijn Cornelis.
Dank je wel.
Het werd tijd, hè. Dan nog, Muriel, even een heel kort ander bericht dat jou opviel. Dat gaat over ijzerpoeder.
Ja, heel interessant. Er komen nu zelfs energieboeren. Het kenniscentrum Metalot en LTO in Zuid-Nederland gaan onderzoeken hoe ze de eerste lokale projecten met ijzerpoeder gaan vormgeven. En dat is hartstikke goed nieuws, want ijzerpoeder zou in de toekomst nog wel eens net zo waardevol kunnen worden als bijvoorbeeld groene waterstof.
Mm-hmm.
Met ijzerpoeder kun je duurzame energie namelijk een tijdje opslaan. Het spul heeft bovendien 2 grote voordelen. Het is tot 5 keer compacter dan waterstof en veiliger om te vervoeren.
Ja.
En een circulair proces zonder CO2. Dus heel interessant, nieuw idee.
Ja, en dus heel snel van start wat ons betreft. En het mooie is ook dat boeren hierbij een belangrijke rol kunnen gaan spelen. Hebben ze meteen een nieuw verdienmodel. Wij gaan eens even kijken of we iemand van dat kenniscentrum binnenkort naar de studio kunnen halen voor wat meer tekst en uitleg.
BNR Duurzaam.
Voor het eerst spreekt de wereld zich uit om weg te bewegen van fossiele brandstoffen. Dat is een richting die we op willen. Maar de afspraken hierover die zijn gemaakt in het slotakkoord van de klimaattop zijn boterzacht. We blikken terug op de kop in Dubai. Dat doen we met 2 mensen die erbij waren. Naast mij staan Evelien Speelman van Systemic en Cornelis Blok, emeritus hoogleraar van de TU Delft. En iemand die al in de jaren 80 begon na te denken over de energietransitie. Hij kijkt bescheiden, maar knikt toch ja. Je bent dus ook een van de mensen uit, dat zeiden we net, uit die Wetenschappelijke Klimaatraad. Collega's, hoe gaan jullie alle 2 die kop herinneren? Want
Nou, voor mij was het toch, was de laatste jaren veel aandacht voor het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Het is goed dat er nu iets over afgesproken is. Mm-hmm. Maar je zei het net al, het is een zachte afspraak. De tekst is calls on countries to do this and this. Dus het is een oproep aan landen om dat te doen. Het is wel een belangrijk signaal, van dat er voor heel veel bedrijven en heel veel landen, dat het toch niet de toekomst is om verder te gaan met fossiele brandstoffen.
Ja. Evelien, hoe denk jij terug aan Dubai?
Nou, ik denk uiteindelijk dat het toch netto net positief is. Ik was helemaal aan het begin bij een diner van New York Times, waarop Al Gore ook heel vattend zei, ja, dit wordt of een famous failure of famous. Hè? Dus het gaat of goed en deze kop wordt heel beroemd om wat het uiteindelijk bereikt. Of het mislukt. En ik denk uiteindelijk dat ze toch in het slotakkoord op het allerlaatste moment, dat ze nu toch voor het allereerst die uitfasering, niet uitfasering, maar transitioning away noemen. Mm-hmm. Dat dat wel een heel duidelijk signaal gaat geven.
Nou, zijn al die zwaargewichten, al die Al Gore's en Co, die zijn natuurlijk altijd heel erg van historic en grote woorden. Die hebben zelf ook een enorme voetafdruk, maar dit geheel terzijde. Nou staat er voor het eerst in die slottekst dat we gaan wegbewegen van fossiel. Toch historisch te noemen?
Time will tell, toch? Maar ik denk uiteindelijk wel dus dat je uiteindelijk dus nu natuurlijk toch met consensus 198 landen hebt die zich hier achter scharen. En een heel duidelijke richting aangeven. Niet alleen op die anderhalve graad, maar dus ook op die uitfasering. Mm-hmm. Geeft wel een signaal af.
Ja, ik kijk toch meteen ook weer even naar Cornelis. Ja. Want er staat nergens hoe we het moeten gaan doen, in welk tempo. En ik denk dan, als je het gaat doorrekenen, zo komen we nergens.
Nou, dat is niet helemaal zo. Maar hoe dan ook, De onderhandelingen, elke keer wordt natuurlijk heel erg naar gekeken, ook door de media, van wat gaat er precies gebeuren? Is er een doorbraak? Maar eigenlijk is het gewoon stapje voor stapje ga je verder. En daar is deze kop ook weer een belangrijke in. Maar in Parijs is afgesproken dat er een vijfjaarlijkse cyclus is.
In 2016?
In 2015 was dat. Mm. En dus elke vijf jaar dan moeten er verdergaande afspraken gemaakt worden. En er werd al steeds gesproken over de global stocktake. Dus het in kaart brengen van hoe staan we ervoor. Nou, daar is nu de eerste stap voor gemaakt. En landen worden nu uitgenodigd om in 2025 met grotere ambities te komen. En niet alleen voor 2030, maar ook voor 2035. En dat is de belangrijke stap waar we nu naartoe werken.
De scope wordt verder en het gaat niet meer van tafel. Je mag het nu gewoon hardop zeggen zonder dat iedereen zich verslikt. Evelien, jij zei ondertussen, we leven wel steeds meer een beetje in twee verschillende realiteiten. Kan je dat uitleggen?
Ja, dus wat we eigenlijk natuurlijk zien is aan de ene kant, juist ook het afgelopen jaar, hè, is dat het impact van klimaatverandering steeds duidelijker wordt. We hebben allemaal natuurlijk de bosbranden gezien in Canada en in Griekenland. Alle hittegolven, vorige week nog in Brazilië of eigenlijk gisteren nog in Malaga. De overstromingen in Libië, toch, je kunt maar doorgaan.
Heetste Noordpool ooit in de zomer.
Precies, toch? Steeds warmer Antarctica, alles. Ja. En ook dat ondanks alle afspraken, ook uit Kop en uit Parijs, dat we natuurlijk nog steeds zien dat de emissies niet afvlakken, of in ieder geval niet afnemen, en zeker ook nog steeds in de atmosfeer steeds doorstrijden. Mm-hmm. Aan de andere kant is natuurlijk ook een andere realiteit. En dat is dat we inmiddels toch wel zien dat we voor alle sectoren, voor alle technologieën, wel ongeveer weten wat er nodig is om naar net zero te gaan in 2050. Dus met andere woorden, we weten de oplossingen. En het andere wat we ook weten, maar waar we niet zo vaak naar kijken, is dat heel veel technologieën uiteindelijk schalen met een exponentiële groei. Dus ik denk dat we allemaal van corona nog wel weten, hè, dat het eerst langzaam gaat en lineair, en dat snappen we allemaal, maar op het moment dat het dan begint te verdubbelen, en dan nog een keer en dan nog een keer, dat het er ineens is.
Het wordt altijd hockeysticks en het schiet altijd door het dak. Dus ook de positieve dingen bedoel je te zeggen.
Ook de positieve dingen. En dat beginnen we nu te zien op het gebied van hernieuwbare energie. Dus op zon en op wind zien we dat heel hard opschalen.
Mm-hmm. Cornelis, men wil in 2030 drie keer zoveel duurzame energie hebben opgewekt. Is dat dan wel een reële doelstelling, denk jij?
Ja, dat is dat kan heel goed. En dat heeft ook te maken met waar Evelien het net over had. Dat exponentiële effect. Van je merkt, er is gewoon de afgelopen jaren ontzettend veel opgebouwd in productiecapaciteit en ervaring. Dus heel veel landen hebben nu ervaring met duurzame energie en kunnen dat heel snel opschalen. Dus die verdrievoudiging, de IEA heeft dat doorgerekend, maar ook heel veel anderen hadden dat al eerder gedaan. Dat kan. En dat is vooral zon en wind waar het mee moet gebeuren.
Dus jullie zijn echt best positief als ik het zo zie.
Nou, ik vind, als er één ding is waarvan ik zeg dat is essentieel in dit akkoord, dan is het die opmerking over verdrievoudiging van duurzame energie. Mm-hmm. Ja. Want we hebben dat ook als IPCC vorig jaar geconstateerd. Er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn. En wind en zon zijn daar de twee van. Dus wil je nog in 2030 de uitstoot nog verder terugbrengen, dan zijn dat de twee belangrijkste opties.
En praat je dan over wereldwijd, Cornelis? Want dat ik kan me voorstellen dat verder weggelegen gebieden daar nog helemaal niet aan toe zijn.
Nee, we hebben het erover dat het wereldwijd moet gebeuren. Want heel veel landen in Europa die zitten al op de helft of meer. Dus die kunnen niet eens verdrievoudigen wat elektriciteit betreft. Ja. We hebben het hier alleen maar over elektriciteit. Mm-hmm. Maar heel veel landen, het gaat over wereldwijd. Dus het is niet alleen een oproep aan landen om zelf iets te doen, maar ook aan landen om elkaar te helpen. En ik denk dat dat ene zinnetje wel een aanleiding zal zijn voor heel veel landen om te zeggen, nou, kunnen we de landen die nog niet zo ver zijn, ja, of die financiële of andere hulp nodig hebben, kunnen we die een stap verder.
Dat zou mooi zijn, dat er in zo'n zinnetje zoveel kracht blijkt te hebben. Ja.
En Evelien, jij hebt ook een baanbrekend onderzoek gedaan dat zelfs de allermoeilijkste sectoren toch wel degelijk daarheen te krijgen zijn. Staal, cement, kan je daar iets meer over vertellen? Van hoe doen jullie dat?
Ja, dus we werken onder de vlag van het, en we noemen dat ook het Mission Possible Partnership. Dus het zit al in de naam over hoe je die grote zware industrieën nu naar netto nul gaat krijgen.
Ook een goede wanhoop heeft ook een toekomst. Ja.
Dus die, en als laatste hebben we ook naar cement en beton gekeken. En ik moet eerlijk zeggen dat dat wel de allermoeilijkste was. Dat is één, zeg maar, technologisch het moeilijkste. Twee, is de business case toch ingewikkeld om recht te breien. En drie, is natuurlijk ook, de industrie is niet echt gewend aan veranderingen. Die is letterlijk zo oud als de weg naar Rome. Mm-hmm. Dus dat wordt wel lastig. Maar wat we dus wel zien, is dat er ook daar op dat vlak, op het gebied van technologie, dat we eigenlijk wel weten wat het portfolio aan oplossingen is. En natuurlijk kan er altijd nog meer innovatie bij en moet het allemaal sneller. Maar het kan dus wel. Ja. En dat geeft de burger moed.
Dat geeft zeker. En dan hebben we het nu maar even niet met jullie over de grondstoffen en de krapte daarvan. Want daar heb ik af en toe nog wel een hoofdbrekertje over. Even terug naar die kop. Want wij focussen met z'n allen, en er kwam net al de kracht van één zinnetje langs. We focussen ons heel erg op die eindtekst. Maar gaat het uiteindelijk niet veel meer om het feit dat landen zich wel of niet houden aan de gemaakte afspraken, Cornelis?
Ja, nee, daar gaat het inderdaad om. En die afspraken zijn dus in 2015 zijn die eerste toezeggingen gedaan. En dat gebeurt niet op de koppen, dat gebeurt vooraf. Mm-hmm. In Glasgow in 2021 zijn die afspraken aangescherpt en zijn er ook afspraken of toezeggingen bijgekomen om op termijn klimaatneutraal te zijn. Ja. Dus dat is heel belangrijk. Het is natuurlijk, die toezegging is één ding, maar houden landen zich eraan? Nou, landen houden zich er redelijk aan. Zeg maar, er is een organisatie, Climate Action Tracker, die elk jaar bijhoudt van wat doen landen. En het loopt natuurlijk altijd een beetje achter, maar grosso modo doen landen wat ze beloven.
Nou ja, maar als je kijkt naar CO2-uitstoot, bijvoorbeeld alleen naar Australië, dan was de hele opgave van het land al minder dan er uit twee mijnen gemeten werd. Dus er zijn wel hele rare dingen gaande nog steeds.
Nee, natuurlijk.
Heb jij het gevoel dat die transparantie ook toeneemt naarmate we in die tijd vorderen?
Nou, dat is met name, als het over methaan gaat, moet die transparantie wel toenemen, want dat kunnen ook heel goed met satellieten meten.
Die bedoel ik.
Dus op een gegeven moment dan kunnen landen niet meer onderuit. Ja, daar komt een grote pluim, dus dat moet wel voor jou komen.
Ja, dus dat gaat de goede kant op. Ja. Nou moeten we naar ik kijk ook even naar Muriel. Twee derde, of drie keer zoveel duurzame energie. Gaat dat ook nog voor Nederland op? Kijken jullie alle drie eigenlijk even aan. Want wij zien het al behoorlijk
op. Nederland zit nu bijna, wat elektriciteit betreft, op de helft duurzame energie afgelopen dit jaar. En er zijn hele concrete plannen door verdere uitbouw van wind op zee en door meer zonne-energie op onze huizen, dat we in 2030 zitten we op 80-90% van onze elektriciteit die alleen al uit zon en wind komt. Dus wij zijn goed op weg wat dat betreft. Maar goed, er zijn heel veel landen in de wereld. Sommige zijn al behoorlijk bezig, ook landen China en India, maar anderen zoals Indonesië, die komen nog van bijna niks. Dus die moeten echt nog heel veel gaan doen.
En naarmate je in de industrie meer gaat elektrificeren, heb je ook weer meer stroom nodig, toch?
Klopt, toch? Dus de stroomvraag gaat ook nog heel erg toenemen. Het moet hand in hand gaan.
Ja, dus opwekken, daar zijn we optimistisch over. Opgewekt over, ook een goede zin. Ja. Maar dan die opslag, hoe staat het daarmee? Schieten we daar ook een beetje mee op?
Ja, dat is een goede vraag. En ik begin er altijd mee te zeggen dat het niet alleen maar om opslag gaat. Wat we moeten doen is vraag en aanbod van stroom aan elkaar, op elkaar aan laten sluiten. Aha. En dat kun je op verschillende manieren doen. En de belangrijkste is altijd door uitwisseling van tussen landen. Dus als wij tekort hebben, dan heeft Duitsland of België heeft misschien een overschot en dan kunnen we dat, dat van elkaar aanvoeren.
Maar dan moet het transport ook weer redelijk gunstig gaan.
Dus we moeten ook het eerste wat we moeten doen en de goedkoopste manier ook om dat op te lossen, meer netten bouwen, meer internationale uitwisseling mogelijk te maken. Het tweede is dat je zorgt dat de vraag zich aanpast aan het aanbod door onze auto's te gaan laden op het moment dat er genoeg stroom is bijvoorbeeld. En het derde is opslag. Korte termijn accu's en lange termijn in waterstof.
Ja. Dus ik heb nu al ruzie in de buurt af en toe wie er bij de paal mag. Dus dat wordt alleen maar erger, denk ik.
Maar een stukje zit toch ook wel in de infrastructuur, toch Evelien?
Ja.
Nou, dus het is infrastructuur en er zit natuurlijk ook een stuk... We hadden het net ook over het vergroenen van de industrie en dat je die wil gaan elektrificeren. Als je toch, er zit er ook een truc in, hoe doe je dat nu slim? En dat is natuurlijk vraag-aanbod is daar één vraag van. Maar we hadden het net ook over nieuwe technologieën zoals die ijzer. Er is er eentje, die het heet ITES, Electrical Thermal Energy Storage. Dat zijn eigenlijk een soort warmtebatterijen. En ook daarvan zie je, ook als je dat doorrekent in Nederland voor middentemperatuurswarmte, dus dat is zo'n 400 graden in de industrie.
Ja.
Dat als je dat soort technologieën gebruikt voor je elektrificatie, dat je binnen de huidige netwerkuitbreidingsplannen, dat je 90% het daarbinnen laat passen. Dus met andere woorden, de plannen die ze maken, mits dat allemaal wordt uitgevoerd, en daar doet iedereen heel hard zijn best voor en is heel moeilijk, dan zou het nog wel eens kunnen gaan passen.
Ja, maar dat vind ik nou zo mooi. Het is ook gewoon einde jaar en kerst en nieuwjaar, en dan hebben we dit soort verhalen nodig.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Eurocommissaris Hoekstra noemde het klimaatakkoord in Dubai historisch. Transitieprofessor Jan Rotmans vond dat wat overdreven. Die sprak over afspraken die vooral intentioneel zijn en landen nergens toe verplichten. Evelien Speelman, Franse Stemmek is hier, net als Cornelis Blok, emeritus hoogleraar van de TU Delft. Hij waren allebei fysiek aanwezig op de kop. Ja, niet fysiek aanwezig, ook een beetje gekker. Maar... En Muriel Arts is er ook, ons groene geweten. Evelien, voor mensen die nog nooit op zo'n klimaattop zijn geweest, hè, hoe ervaar jij dat? Is het een hoop dikdoenerij in een paviljoen of is er meer?
Nee, het is veel groter dan dat. Hè? Er waren nu meer dan 75.000 mensen.
Ja, heel veel, ja.
En dan zijn er drie zones. Eén is de blauwe zone. Dus daarin vinden ook alle onderhandelingen plaats. Daar zijn ook alle landenpaviljoens. Dan is er een groene zone. Dat wordt bijna een trade show. Dus daar zitten alle grote bedrijven komen daar samen. En daarnaast is er nog een innovatiezone. Waar dus eigenlijk gewoon alle vernieuwende technologieën een plekje krijgen.
Het is ook een beetje een snobistisch gehalte, toch? Want ik krijg gedurende die 10 dagen, hoe lang was het, krijg ik toch wel minstens 25 appjes. Ik ben eindelijk in de Blue Zone. Zie je mij hier in de Blue Zone met het selfie en zo. Dus ik ga nooit, maar ik word ook nooit uitgenodigd. Maar weet je, dat heeft toch. Was je ook in de Blue Zone?
Ja.
Cornelis ook?
Sterker nog, ik was helemaal niet op de kop.
Oh, je was helemaal niet.
Ik was wel in Dubai, maar ik had een vergadering. Ik ben voorzitter van de Technical Council van een organisatie. En de meeste mensen waren daar, dus we hebben de vergadering daar gehouden.
Oh, wat grappig.
Ja, maar goed, dan spreek je wel veel mensen die...
Je was in de onzichtbare zone, dat is pas echt chic. Ja.
Er waren ook stands van oliebedrijven dit jaar. Evelien, heb je die gezien? En die stonden er toch ook wel een beetje te shinen. En tegelijkertijd moeten die toch ook wel een enorme omslag maken. Is dat ook iets waar je mee bezighoudt? Hoe kun je die dan helpen zo'n omslag te maken? Een nieuw economisch perspectief? Kan je daar wat over vertellen? Hoe heb je dat ervaren?
Ja, dus een paar dingen. Dus het eerste wat we ook al sowieso al zeiden over die kop is dat het dat er eigenlijk twee kanten aan zitten. Aan de ene kant waren er nu heel veel extra bedrijven ten opzichte van voorgaande jaren. Ja. En aan de ene kant is dat heel positief. Hè? Dat betekent dat er echt tractie is. Dat iedereen ook gaat zien en ook bedrijven gaan zien. Dit is echt belangrijk. Die willen daar ook aanwezig zijn. Die bouwen daar een heel mooi paviljoen op. Hè? Dus die doen ook hun best daar. Aan de andere kant kan je natuurlijk ook wel zeggen. Dit zijn afspraken tussen landen. En daar moet het uiteindelijk om gaan. Hè? Dus er is wel een beetje een balans. Als je kijkt naar de olie- en gasmaatschappijen. Het hangt natuurlijk heel erg af. Het zijn één natuurlijk de bedrijven zelf. Maar het gaat natuurlijk vervolgens ook om. In welke landen zitten die? Hè? Er zijn natuurlijk internationale oliemaatschappijen zoals de Shells en de BP's van deze wereld. Maar er zijn ook heel veel NOC's, dus National Oil Company. Mm-hmm. En die zijn nogal vervlochten met de economie van hun land. En daar gaat het eigenlijk om dat je dat soort landen, dus bijvoorbeeld in Venezuela, wel echt een perspectief gaat geven. En
als
ook
dat
heel
niet
snel,
meer mag,
hè?
Wat dan wel?
Ja, ja toch? Dat je inderdaad je toekomst op gaat bouwen.
Want, Evelien, je ziet ook overal nu, en dat ook weer bij de kop met Al Jaber, laten we voor de rest maar niet meer noemen, dat er steeds sneller wordt opgepompt, steeds meer wordt geïnvesteerd, nu het nog officieel mag. Dus dat stemt mij dan weer niet zo hoopvol. Wat zeg jij dan? En Cornelis eigenlijk ook.
Nou ja, het... Het is lastig, denk ik, is de synthese. We hebben ook net een van de grote initiatieven die we hebben als systemic, heet de Energy Transition Commission, heeft net een rapport ook uitgebracht over toch hoe snel moeten die olie gas nu worden uitgefaseerd. En het antwoord is dat er toch wel 85% weg moet zijn tegen de tijd dat je in 2050 zit. Dus dat is echt een enorme afname. In die commissie zitten Shell en BP. En die hebben allebei daarin meegetekend. Omdat zij allebei ook onderschrijven. Ja, dit is uiteindelijk wel wat er moet gaan gebeuren.
Kan niet anders.
Ja.
Nee.
Ja.
En vervolgens natuurlijk wel dat je dan als oliemaatschappij wel je geld moet gaan verschuiven. Hè, vanuit een portfolio de andere kant op. En dat zien we nog niet echt op de schaal gebeuren die nodig is.
Dus is dat dan, kijk even naar Cornelis. Ook de aanloop, ook hier weer de stapjes die je nodig hebt voordat het gaat schuiven.
Ja, nou, wat er moet gebeuren, zeg maar, uiteindelijk, zolang we fossiele energie blijven gebruiken, dan gaan die bedrijven dat leveren. Dus we moeten toch in eerste instantie ook zorgen dat we het transport elektrificeren en de verduurzaming van de elektriciteitssector en andere sectoren. Dus daar moet het toch van komen. Dus die initiatieven zijn het belangrijkste.
Maar de hoogleraar Jujita Gupta, je kent haar ongetwijfeld van de UvA, die zei laatst in een gesprek dat ik met haar had, als je niet ook heel bewust fossiel uitfaseert en daarnaast alleen maar meer renewables maakt, dan gaan we alleen maar meer energie gebruiken. Ik vond dat wel een belangrijke opmerking.
Ja, en Harm, weet je wat ik ook al heb geleerd? Kijk, je hebt al die nieuwe technologieën, wat jullie ook beide zetten. En eigenlijk moeten we die, net als bij tipping points, heel hard stimuleren. Zodat bedrijven en sectoren ook zicht krijgen op de oplossing. Want dan weet je waar je naartoe moet bewegen. En volgens mij zitten jullie allebei daar ook wel in. Van hoe ga je dan die oplossingen stimuleren, zodat er een positief perspectief is en mensen durven te veranderen?
Ja, laat ik dat Evelien vragen, dan kom ik bij Cornelis uit uiteindelijk.
Ja, maar goed. Ja, dus een van de dingen waar we ook als systemic nu het komende jaar extra naar gaan kijken is inderdaad, hoe kan je die tipping points gaan versnellen? Want dat geeft namelijk ook een beetje hoop. Hè? Want het was het hele exponentiële groeiverhaal van eerder vandaag. Was natuurlijk van, als je er nu voor zorgt dat het vanzelf gaat gaan na een bepaald tipping point. Hè, nou goed, dan gaan we met z'n allen sneller.
Ja.
En dat zijn we dus nu ook aan het doen. En dat doen we eigenlijk ook techniek voor techniek. Dus om een heel klein voorbeeldje te geven. We hebben toevallig het afgelopen jaar gekeken naar container handling equipment. Dus dat zijn van die soort karretjes die dan containers optillen in de haven van Rotterdam.
Ja.
En die moeten natuurlijk ook allemaal elektrisch. Dat is een relatief heel niche categorietje. Maar de theorie is, als je nu kijkt wat er voor nodig is om een tipping point te krijgen, en dat is zowel op affordability, dus is het betaalbaar, als kan je het aansluiten en zo. Hoe krijg je dan dat tipping point naar voren, zodat de boel gaat opschalen?
Ja, en iedereen blij wordt. Cornelis, voor jou de laatste zin. Hoe gaan we versnellen met z'n allen?
Ik denk dat dat belangrijk is. Alleen ik geloof niet zo helemaal in die tipping point gedachte, dat dingen op een gegeven moment vanzelf gaan. Je moet toch blijven sleuren. En je komt steeds weer, bijvoorbeeld kijk naar, ik noem net al Indonesië, waar duurzame energie echt aan het begin staat. Dan moeten we gewoon het hele traject weer door. Ook al is het overal bewezen, ook zo is het steeds meer affordable. We moeten er gewoon aan blijven trekken.
En mooie voorbeelden meenemen, hè?
Precies,
dat helpt ook.
Ja.
Mooi. En volgens mij ben jij ook een sleurder. En is Eveline, die houdt gewoon van
Maar niks gaat zich veranderen zonder kracht en zonder mooi perspectief.
Beter kan ik hem niet afsluiten. Ik wil jullie enorm bedanken. Eveline Speelman, Cornelis Blok en Muriel Arts. Dank jullie wel. Dan nog even dit. Een schamele 19% van alle Nederlandse bedrijventerreinen is perish-proof. Blijkt uit een inventarisatie van Rienstra Beleidsonderzoek en Elba/RIC. De onderzoekers keken met name naar de gebouwen en het energiegebruik. Werk aan de winkel dus, vertelt Gerlof Rienstra, die aan het onderzoek meewerkte.
Dat betekent ook dat een aantal bedrijventerreinen daar nu ook heel erg intensief mee bezig zijn. Voor een deel ook met energiecoöperaties en voor een deel ook met zogenoemde smart energy hubs. Waarbij ze proberen eigenlijk vraag en aanbod wat beter op elkaar af te stemmen. En optimaal gebruik te maken van de energie die dan wel beschikbaar is. Ondanks de netcongestie waar ook alle bedrijventerreinen in Nederland een beetje mee te maken hebben. Dus op die manier probeert men dus ook de urgentie van energiegebruik ook te kunnen opvangen. Maar ook te kijken naar de toekomst en beter gebruik te maken van de mogelijkheden die er op dit moment zijn.
Ja, en voor de gewone burgers, een groen industrieterrein is ook gewoon stukken leuker. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.